Ja, stad. Dat weet dominee Gouder dan heel goed. Hij heeft er zelf gestaan en Aan de Muiden heeft inderdaad van Willem van Oranje stadsrechten gekregen. Al hebben we maar ruim 5000 inwoners. Maar het was al 2,5 uur rijden, dominee Goudriaan. U weet er alles van. Ja. Dank voor de uitnodiging om vanmiddag iets te komen vertellen over John Owen. Ik moet u wel gelijk een bekentenis afleggen. U krijgt vanmiddag een opgewarmde maaltijd. Althans, sommigen van u. Want het referaat dat ik vanmiddag hoop te houden is grotendeels, niet helemaal, maar wel grotendeels, hetzelfde verhaal wat ik in januari hield voor de predikanten Concio van de Griffmiddenbond. Dus mocht u er toen ook geweest zijn, dan hoort u het vanmiddag nogmaals. Ik zal ook even uitleggen wat de reden hiervan is. Ik ben namelijk op het moment vervolgstudie aan het schrijven op mijn proefschrift. Een boek over de rechtvaardiging, vanuit een meer bijbelstheologische insteek. En dat boek had er al lang moeten zijn, had ik aan Wim Kranendonk beloofd, maar het is er nog niet, het moet nu echt komen. Dus dat was de reden dat ik besloten had om tot volgend najaar geen lezingen meer aan te nemen. Dus toen dominee Goudriaan belde, heb ik in eerste instantie de boot afgehouden en hem nee verkocht. Dat vond hij heel jammer, dus toen heb ik een tegenvoorstel gedaan. Ik zeg, nou, als ik hetzelfde verhaal, of althans in grote lijnen hetzelfde verhaal mag houden wat ik op de Concio gehouden heb, dan wil ik het wel doen. Dus daar ging hij mee akkoord. Dus dat is de reden dat ik hier nu sta. Goed, na deze bekentenis gaan we over naar het onderwerp. Thema deze middag is, zoals u hebt kunnen zien, John Owen over rechtvaardiging en Unio Cum Christo. Vereniging met Christus. Ik heb een handout voor u gemaakt. Daar staat de hoofdlijn van mijn betoog op, dus u kunt het volgen. Wat gaan we doen? Nou, na een korte inleiding over de huidige discussie over deze thematiek, rechtvaardiging en Unio Cum Christo, schakelen we gauw over op John Owen. Wil ik heel kort iets zeggen over Owens betekenis. Het is vandaag 2016 is een Owenjaar, hoorde u net al. En dan gaan we gewoon naar ons thema over, vereniging met Christus, rechtvaardiging en vernieuwing. Ja, dat zijn de grote lijnen van mijn verhaal. Ik stel voor dat we daar gauw mee gaan beginnen, want ik heb 5800 woorden, dus daar heb ik een uur voor nodig. Aan het begin van de 21ste eeuw geldt het debat over rechtvaardiging en participatie als een van de grootste hot topics in de christelijke theologie. Dat was een zin die ik enkele jaren geleden in de eerste paragraaf van mijn proefschrift schreef en die vandaag in 2016 nog onverminderd van kracht is. Na mijn promotie in 2013 bleef de stroom van boeken over dit onderwerp onverminderd aanhouden. Even ter illustratie voor degene die het blad Theologia Reformata lezen. Een van de laatste nummers van Theologia Reformata bevatte bijvoorbeeld twee boekbesprekingen die hier direct mee te maken hebben. Eén over het boek van Grant McCaskill, Union with Christ, Vereniging met Christus in het Nieuwe Testament. En één van Constantine Campbell en Kevin Van Hoser met als titel In Christ in Paul. Explorations in Paul, Theology of Union and Participation. Zomaar even twee voorbeelden van toch wel omvangrijke nieuwtestamentische studies die laten zien hoezeer deze thematiek onderzoekers bezighoudt. Zoals u weet gebruikt het Nieuwe Testament verschillende beelden om het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus te beschrijven. Je kunt denken aan wedergeboorte, Johannes 3. Nieuwe schepping in de Korinthebrief, verkiezing, verzoening, eeuwig leven, rechtvaardiging, in Christus zijn, hele belangrijke, komt meer dan 100 keer bij de apostel Paulus voor. Allemaal beelden die aan verschillende contexten en sferen ontleend zijn en die samen pogen om de verschillende dimensies van het heilswerk van Christus weer te geven. Ze raken bij elkaar. Ze raken elkaar, ze horen natuurlijk ook bij elkaar. Maar ze geven toch ook aan hoe divers en veelkleurig het werk van Christus is. Nu, in dit spectrum aan begrippen zijn het, zoals ik al zei, met name de beelden, de metaforen van rechtvaardiging en participatie in Christus die stof van veel onderzoek zijn. En wat betreft de rechtvaardigingsleer hoeft u alleen maar te denken aan de discussie rond het zogenaamde nieuwe Paulusonderzoek. En de titels die ik u net even opsomde laten ook zien dat er ook veel onderzoek plaatsvindt naar de betekenis van het in Christus zijn, de unio cum Christo, het deel hebben aan zijn persoon en werk. En wat onderzoekers dan met name intrigeert, is de verhouding tussen die twee. Wat is nu de relatie tussen rechtvaardiging enerzijds en unio cum Christo, vereniging met Christus, anderzijds? De achtergrond voor die belangstelling is de regelmatig gehoorde bewering dat er een spanning zou bestaan tussen deze twee zaken. Spanning tussen rechtvaardiging en eenheid met Christus. En dat geldt dan met name de gereformeerde en de Lutherse traditie. Zo zegt de Amerikaanse theoloog Hans Boersma dat er in het Calvinisme en het Lutheranisme sprake is, ik citeer, van een tendens om de relatie tussen God en mens eerder in externe termen te duiden dan in participatorische termen. Er gaat in het protestantisme, zegt hij, veel aandacht uit naar rechtvaardiging. Rechtvaardiging door het geloof als het belangrijkste model om de relatie tussen God en mens te duiden. Maar er zou verlegenheid zijn met het denken in termen van eenheid met Christus, eenheid met God. Ook Julie Kenlis, een Amerikaanse onderzoekster, Calvijnkenner, meent dat de gereformeerde traditie na Calvijn argwanend is komen te staan, zegt zij, ten aanzien van een theologie van participatie. De nadruk op het extra noos, het buiten ons karakter van het heil, heeft de overhand gekregen over het spreken in termen van participatie in Christus. Zij gebruikt het beeld, het lijken net twee eilanden in de zee. Ze liggen wel vlak bij elkaar, maar ze raken elkaar nergens, zoals Walcheren en Zuid-Beveland elkaar wel raken. Deze kritiek leeft breed. Het is hier vanmiddag niet de plaats om daar uitvoerig op in te gaan. Theologisch gehalte in de laatste regels was wat mij betreft voorlopig weer even voldoende. Ik vind het niet de plaats om hier uitvoerig op in te gaan. Dat heb ik in mijn proefschrift ook uitgebreid gedaan. Maar ik stip het wel even aan, omdat hieruit de prangende vraag naar voren komt: heeft de gereformeerde theologie een probleem doordat zij rechtvaardiging en participatie in Christus niet goed tot elkaar kan verhouden? Nu is dit feitelijk al een verkeerde vraagstelling. Want spreken over de gereformeerde theologie is iets waar we vandaag de dag wat voorzichtiger mee zijn geworden. Je zult dan altijd moeten kijken naar wat gereformeerde theologen hebben gezegd. Ik wil vanmiddag met u zo'n gereformeerde theoloog voor het voetlicht halen. De Engelse puritein John Owen. Dat is niet alleen omdat Owen een theoloog is die volop in de belangstelling staat. Dat is ook, althans dat vermoed ik zomaar, omdat dit jaar 2016 een Owenjaar is. Het is dit jaar 400 jaar geleden dat Owen ter wereld kwam. En dat zal de reden zijn dat er op deze Haamstede-conferentie ook aandacht aan hem besteed wordt. En dat lijkt me helemaal terecht. Onder de theologen, onder de gereformeerde theologen, is Owen een reus. Jim Packer, een bekende Amerikaanse theoloog, Jim Packer schreef 25 jaar geleden, ik citeer: de puritein John Owen was een van de grootste Engelse theologen. In een tijd van reuzen stak hij boven hen allen uit. Spurgeon noemde hem de prins der godgeleerden. Hij is nauwelijks bekend vandaag. En die onwetendheid, aldus Packer, maakt ons alleen maar armer. Wel even een kanttekening bij dit citaat van Packer. Die laatste woorden zijn denk ik wel een beetje achterhaald. Dat Owen nauwelijks bekend meer zou zijn. Ze slaan terug op een tijd en periode dat Owen inderdaad onbekend en onbemind was. Illustratief voor de vergetelheid waarin Owen en andere puriteinen lange tijd verkeerden. is hoe Packer zelf als student aan de Universiteit van Oxford ergens in een kelder onderin de boeken van Owen vond, helemaal onder het stof. Nou, die situatie, die is echt compleet veranderd. Want John Owen is een theoloog die vandaag volop in de belangstelling staat. September vorig jaar vond aan de Vrije Universiteit de laatste promotie plaats van professor Van de Beek. En dat was inderdaad een proefschrift over John Owen. Geschreven door de Amerikaan Ryan Kelly. Het boek ging over de kerkleer, de ecclesiologie van Owen. Onlangs verschenen bij Van den Hoek und Ruprecht, bekende gerenommeerde Duitse uitgeverij, twee studies over Owen. Eén over zijn visie op het schriftgezag, één over zijn visie op de eredienst. Een paar jaar geleden is er ook een hele mooie research companion verschenen, een soort bundel met allerlei interessante opstellen over zijn theologie. En ook in Nederland hebben de laatste jaren verschillende onderzoekers aandacht aan Owen besteed. Ik refereer alleen even naar het proefschrift van dominee de Vries in 1999. In Kampen, Hans Burger in zijn proefschrift Being in Christ, schreef ook een hoofdstuk over Owen. Dr. de Koeier in zijn proefschrift over de geestelijke strijd bij de Puritijnen. En ik heb zelf ook in mijn dissertatie een hoofdstuk geschreven over Owens visie op rechtvaardiging en eenheid met Christus. Nou, en dominee Goudriaan zei het al, juist deze dagen, deze week, vindt er in Apeldoorn een groot internationaal congres plaats over John Owen en zijn betekenis. Nou, ik hoop dat ik u nu wel voldoende overtuigd heb van de grote belangstelling die er in de academische wereld is voor de figuur van John Owen. Je zou dus kunnen zeggen dat Owen het tij mee lijkt te hebben. Als je dit allemaal zo hoort. Owen het tij mee lijkt te hebben. Tegelijkertijd is dat niet waar. Carl Truman, een groot Owen-kenner, schreef recent: Our culture is against Owen. Onze cultuur is tegen Owen. Hij noemt als eerste reden daarvoor de ontoegankelijkheid van John Owen. Als u Owen hebt gelezen, dan weet u wat ik bedoel. Zijn moeilijke schrijfstijl, zijn lange zinnen, lijken niet te passen bij dit Twitter-tijdperk. Veel mensen lukt dat vandaag de dag eenvoudigweg niet meer. Onze tijd is er een van hapklare brokken, in eenvoudige redeneertrand opgedist. En het moet vooral natuurlijk praktisch zijn. Nou, er is niks mis mee. Owen kon ook heel praktisch zijn, zoals alle Puritijnen. Maar, zoals Truman zegt, in our era, much practical thinking is driven by emotions. En veel van dat zogenaamde praktische denken wordt alleen maar geleid door emoties. En emoties zijn vijanden van fijnzinnige onderscheidingen. En dat is nou juist waar Owen en heel veel gereformeerden in de 17e eeuw in grossieren. In dat opzicht heeft Owen inderdaad het tij niet mee. Toch, wie de moeite neemt om John Owen serieus te nemen, zal daar een theoloog vinden die met diepgang en fijnzinnigheid zijn onderwerpen uiterst serieus neemt. En waar zijn uitputtende behandeling soms wijdlopig lijkt, zag Owen dat zelf heel anders. Hij zag zichzelf daartoe verplicht. Ten overstaan van de schrift, de kerk, de theologie, in een turbulent tijdsgewricht. Daar kom ik straks nog wel op terug. Owen zag zichzelf geroepen om op te komen voor de gereformeerde theologie. En hij deed dat met ontzettend veel kennis en eruditie. Owen komt naar voren als een gereformeerd, maar tegelijkertijd ook heel katholiek theoloog, die wil staan in de brede traditie van de kerk. Je neemt bij hem de invloed waar van kerkvaders, middeleeuwse scholastici en reformatoren. Tegelijkertijd is Owen daarbij niet dor of abstract. Juist door die nadruk op het ervaringskarakter van het geloof, de bevinding van het geloof, komt Owen ook duidelijk als een Puritein naar voren. Ook trouwens in zijn gerichtheid op de persoon en het werk van de Heer Jezus. De theologie van Owen heeft een pastorale en bevindelijke spits. De pastor en de theoloog gaan hand in hand. En dat zien we heel duidelijk in zijn omgang met de thematiek die vanmiddag centraal staat. De vereniging met Christus, rechtvaardiging en vernieuwing. Ik ga nu over naar het volgende kopje. Vereniging met Christus. Als eerste antwoord op de vraag, wat zijn de voorrechten van de gelovigen, in zijn kleine catechismus van 1645, antwoordt Owen, vereniging met Christus. Dat is het grootste voorrecht van een gelovige. Union with Christ. Want, zegt Owen, deze vereniging, ik citeer, is een heilige geestelijke verbinding met Christus als ons hoofd, echtgenoot en fundament, waardoor wij gemaakt worden tot deelgenoten van dezelfde geest met hem en zo al het goede aan Christus ontlenen. Deze vereniging met Christus, ik citeer opnieuw Owen, is de oorzaak van alle andere genaden waar we deelgenoot van worden. Die worden ons allen meegedeeld krachtens onze vereniging met Christus. Daaruit vloeit onze aanneming, adoptie, onze rechtvaardiging, onze heiliging, onze vruchtbaarheid, onze volharding, onze opstanding, onze heerlijkheid. Einde citaat. De wijze waarop de mens tot gemeenschap met Christus komt, is het geloof. Uiteraard, als gereformeerd theoloog speelt het sola fide bij Owen een grote rol. Ik citeer opnieuw. De enige manier om toevoer van geestelijke kracht en genade van Jezus Christus te ontvangen, is van onze kant door het geloof. Door het geloof komt men tot Christus, wordt men hem ingelijfd, blijft men in hem en brengt men vrucht voort. Wie iets van Christus wil ontvangen, moet het ontvangen door het geloof en door de beoefening van het geloof. Dat geloof, dat zal u niet verbazen, is het gevolg, ik citeer opnieuw Owen, van het effectieve werk van de geest in onze harten, die ons vrijelijk roept uit de staat der natuur tot de staat der genade. Geloof is een gave van de geest in de roeping, de vocation, calling. De geest gebruikt hiervoor de verkondiging van het woord. En kenmerkend, zegt Owen, voor het geloof is de gerichtheid op de persoon van Christus. Zijn genade, zijn middelaarswerk, zijn heerlijkheid. En vooral in zijn belangrijke boek, Of Communion with God, gemeenschap met God, is Owen hier heel uitgebreid op ingegaan. In dat boek Communion with God stelt Owen dat de gelovige gemeenschap heeft met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Deze trinitarische benadering is eigen aan de Puriteinse traditie en toont ook verwantschap met de kerkvader Augustinus. Gemeenschap met God betekent enerzijds dat God zichzelf meedeelt aan ons en wij van onze kant hem geven wat hij van ons eist. En dat vloeit voort uit onze vereniging met Christus. Christus is het hoofd van het mystieke geestelijke lichaam waar de kerk, de gelovigen, de leden van vormen. Er is een vereniging tussen hoofd en leden wat betreft geestelijke zaken. Ik concentreer me nu even met u op de inhoud en de betekenis van de vereniging met Christus. En dan noem ik eerst even een belangrijk onderscheid. Als u Owen een beetje kent, dan kent u het onderscheid waarschijnlijk wel. Owen maakt, en dat is anders dan bijvoorbeeld Johannes Calvijn, Owen maakt een onderscheid tussen de vereniging met Christus, de Unio cum Christo, en de gemeenschap, de communio cum Christo. Dus een verschil tussen de vereniging met Christus en de gemeenschap met Christus, hoewel hij tegelijkertijd ook heel dicht bij elkaar houdt. Je kunt niet over de unio spreken zonder de communio. Wat is het verschil dan? Nou, de vereniging met Christus zou je kunnen zeggen, dat is de eerste daad van God. Het is een eenzijdige handeling die uitgaat van God, waardoor iemand het geloof ontvangt en met Christus verenigd wordt. En ja, je zou kunnen zeggen, de gemeenschap met Christus, de communio, is het leven van het geloof. Het leven in de gemeenschap met Christus. Dat kan fluctueren. De gemeenschap met God kan aangetast worden. door de gelovigen. He, bijvoorbeeld als hij de genademiddelen verwaarloost. Als hij in zonde valt. Dus de unio geeft, in de woorden van Sinclair Ferguson, dat geeft je status voor God. En de communio met Christus is de vrucht, het gevolg, het leven daaruit, de vrucht van die status. De vereniging met Christus valt voor ogen samen met de wedergeboorte door de Heilige Geest. Dus vereniging met Christus, wedergeboorte, geloof en inlijving, dat zijn dezelfde zaak, maar wel vanuit verschillende perspectieven bekeken. En ik zei al, die vereniging met Christus die is onlosmakelijk verbonden ook met de persoon van de Heilige Geest. In Communion with God schrijft Owen dat Christus de Geest niet met mate ontvangen heeft. En het is de Geest die de band is tussen Christus en de gelovigen. De Geest van Christus is de oorzaak en auteur van alle genade en heiligheid in de gelovigen. De Geest is natuurlijk ook de Geest van Christus, Romeinen 8. Dus wat je van de Geest ontvangt, dat ontvang je ten diepste van Christus zelf. Dus de gelovigen en Christus zijn verenigd door de inwoning van dezelfde Geest, die in hem woont als het hoofd en in ons als de lidmaten. En die vereniging met Christus noemt Owen het principe en de bron van het geestelijk leven van de gelovigen. Door deze vereniging ontvangen de gelovigen leiding en sturing, geestelijk leven en beweging, genade om heilig en gehoorzaam te zijn. Zonder deze vereniging met Christus zouden de gelovigen maar verdorde en dode leden van zijn lichaam zijn. Maar vanuit Christus, het hoofd van de kerk, worden de gelovigen voorzien van geestelijk leven, kracht en voeding, zodat ze kunnen toenemen, groeien en opgebouwd worden in het allerheiligste geloof. Nou, we weten allemaal dat de Bijbel daar verschillende beelden voor gebruikt, om deze vereniging te duiden. Owen gebruikt zelf het bekende beeld van de wijnstok en de ranken, Johannes 15, als illustratie van de vereniging met Christus. De ranken dragen vrucht, omdat ze in de wijnstok zijn. Het is natuurlijk voor de wijnstok om uit zijn eigen volheid voeding mee te delen aan de ranken. En voor de ranken is het natuurlijk om hun voeding te onttrekken aan de wijnstok. Owen voert, net als het avondmaalsformulier dat ergens doet, Owen voert Christus dan ook sprekend in. Ik citeer. Zo is het, zegt de Heere Christus tot zijn discipelen tussen mij en u. Ik ben de wijnstok, zegt hij, en u bent de ranken. Er is een wederzijds inzijn tussen ons. Ik ben in u en u bent in mij, krachtens onze vereniging. Wat nu van u verwacht wordt, is dat u vrucht voortbrengt, dat u leeft in heiligheid en gehoorzaamheid, tot eer van God. Einde citaat. Die eenheid tussen Christus en de gelovigen is zo nauw dat de gelovigen betrokken zijn in alle aspecten van het heilswerk van Christus. Owen verwijst daarbij naar verschillende teksten bij de apostel Paulus. There is almost nothing that Christ has done. Er is bijna niks wat Christus gedaan heeft. But we are set to do it with him. We hebben het met hem gedaan. We are crucified with him. We zijn met hem gekruisigd. Galaten 2 vers 20. We are dead with him. 2 Timotheüs 2 vers 11. Buried with him. Met hem begraven. We are quickened together with him. Colossenzen 2 vers 13. We are risen with him. We zijn met hem opgestaan, opgewekt. Ja, alles wat Christus gedaan heeft in de helsgeschiedenis, daar delen de gelovigen in, krachtens hun vereniging met hem. Nou, in het volg van mijn referaat wil ik bij twee van die aspecten van het helswerk van Christus nader met u stilstaan. Ik concentreer me dan op de rechtvaardiging en de heiliging als vruchten van die gemeenschap met Christus. Vooral de rechtvaardiging en dan tenslotte nog iets over de vernieuwing, de heiliging. De rechtvaardiging door het geloof was in de dagen van Owen een zeer controversieel onderwerp. Als je net als Owen opkwam voor het traditionele protestantse verstaan van de rechtvaardigingsleer, had te maken met veel fronten. Waar Luther in de 16e eeuw alleen nog maar Rome voor zich had, hadden de gereformeerden in de 17e eeuw vele tegenstanders. Ze zagen zich geconfronteerd, zegt iemand, met een veelkoppig monster. En ik zal drie koppen noemen. De Socinianen. De Socinianen beschouwen de leer van de toerekening van Christus' gerechtigheid als onzin. Socinus betoogt dat Christus voor zichzelf gehoorzaam moest zijn, maar dat hij zijn gehoorzaamheid of zijn gerechtigheid niet aan anderen kan toerekenen. Tweede front waar Owen zich tegen keert is Rome. In de Rooms-Katholieke visie op de rechtvaardiging, en dat geldt trouwens nog steeds in de 21ste eeuw, zijn rechtvaardiging en vernieuwing namelijk een eenheid. Rechtvaardiging is dus niet, zoals in het protestantisme, een forensische verklaring waarin God je vrijspreekt van schuld en straf, maar rechtvaardiging is een proces van graduele innerlijke vernieuwing. Dus het gaat dus niet om imputatie van Christus' gerechtigheid, maar het gaat om infusie. De mededeling van genade die je gaandeweg vernieuwt en transformeert, dat is rechtvaardiging. En dat is dus niet door het geloof alleen. Derde front waar Owen veelvuldig mee te maken heeft, is dat van het Arminianisme. Veel Arminianen ontkennen namelijk de gedachte van de toerekening van Christus' gerechtigheid. In hun optiek is het het geloof van de gelovige zelf dat hem tot gerechtigheid gerekend wordt. Het geloof van de gelovige wordt hem tot gerechtigheid gerekend. Dit is dus niet de vreemde gerechtigheid van Christus, maar het is de geloofsgehoorzaamheid van de gelovige die geldt als je gerechtigheid voor God. Nou, dat zijn kort gezegd de drie fronten waar Owen mee te kampen heeft. En vandaar dat hij in een lijvig boekwerk, The Doctrine of Justification by Faith, het vijfde deel in zijn verzamelde werken, de pen opneemt tegen deze visies en tegelijkertijd zijn eigen visie poneert. En daar is hem veel aan gelegen. Want, zoals hij schrijft, de zaak waar het om gaat bij de leer van de rechtvaardiging is, ik citeer, hoe wij vrede krijgen en houden met God en zo met hem leven als door hem aanvaard in wat we doen. En ik denk dat het wel belangrijk is om dit in het oog te houden. Het gaat Owen dus niet alleen maar om rechtzinnigheid, om de rechte leer, om de handhaving van de orthodoxie. Er zit hier ook een existentieel pastoraal motief achter. Want de leer van de rechtvaardiging door het geloof heeft ook grote gevolgen voor de mensen in de kerkbank. Het gaat om de bevrijding van het geweten dat door schuldbesef getroffen en verslagen is. Ik citeer John Owen. Zij die de schrik des Heren kennen, die werkelijk overtuigd en gevoelig zijn gemaakt voor hun schuld en afval van God, van hun daadwerkelijke zonde, en die beseffen wat een ontzaglijk iets het is om te vallen in de handen van de levende God, zij vertrouwen niet meer op zichzelf. Hoe kan een verloren zondaar bestaan voor God, aangenomen worden door hem? Dat is de vraag waar het om draait. Dus het heeft heel duidelijk ook een existentieel pastoraal motief. Job vraagt, hoe zal een mens rechtvaardig zijn voor God? En Owen geeft als antwoord, ik citeer opnieuw, het antwoord ligt in de leer van de rechtvaardiging, waardoor God al hun zonden vergeeft, hen aanneemt in zijn gunst, en rechtvaardig verklaart en vrijspreekt van alle schuld, de vloek verwijdert, als een toorn van hen afwendt, en hen recht en aanspraak geeft op een gezegende onsterfelijkheid of het eeuwige leven. Ja, als dat inderdaad op het spel staat, dan is het funest om op dit punt te dwalen. Met deze opvatting van de rechtvaardiging is Owen een representant van een reformatorische lezing van Paulus. Een reformatorische lezing van Paulus, en daarmee bedoel ik een lezing van Paulus waarin in de lijn van Luther en Calvijn de rechtvaardiging vooral als een verticaal gebeuren wordt gezien. Wat de relatie tussen God en mens bepaalt. Ik wil nu even met u kijken naar enkele hoofdlijnen uit zijn betoog. Ik laat even een stukje zitten over het nieuwe Paulusonderzoek en zo. Dat is interessant, maar dat is ook weer even een uitweiding. Ik denk dat het beter is om nu even naar Owen zelf te gaan. Een paar hoofdlijnen uit zijn betoog. Worden wij rechtvaardig gerekend vanwege ons geloof? Vraagt Owen in zijn kleine catechismus. Het antwoord is ontkennend. We worden gerechtvaardigd, zegt Owen, alleen vanwege de gerechtigheid van Christus, die ons vrijelijk toegerekend wordt en die we aannemen door het geloof. Dus deze gerechtigheid van Christus wordt de gelovige zondaar toegerekend. God verklaart de gelovige gerechtvaardigd en aanvaard. Just and accepted. Gerechtvaardigd en aanvaard. Geloof is wel belangrijk, natuurlijk. Niet als verdienende oorzaak, maar wel als instrumentele oorzaak. Zo noemt Owen dat. Aristotelische begrip, maar wel verhelderend. Geloof is de instrumentele oorzaak, instrumental cause van de rechtvaardiging. En Owen zegt, geloof in het Nieuwe Testament is altijd gericht op de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Geloof is die daad van de ziel waardoor mensen hopeloos, hulpeloos en verloren in zichzelf, verwachtingsvol en vertrouwend, al hun hulp en verlossing in Christus alleen zoeken. Dit komen tot Christus betekent een uitgaan uit jezelf. Een volkomen loslaten van eigen plichten en gerechtigheid. En een vestigen van je vertrouwen op Christus alleen en zijn gerechtigheid voor vergeving van je zonden, aanvaarding door God en recht op de eeuwige erfenis. Die rechtvaardiging of aanvaarding door God bewerkt vervolgens een verandering in de relatie tussen God en de gelovigen, zegt hij in Communion with God. Rechtvaardiging is dus een relationeel begrip. Het gaat om de positie van de mens voor God. In een analyse van het werkwoord rechtvaardigen stelt Owen dat de betekenis ervan forensisch is. Het gaat om een verklaring. God verklaart je rechtvaardig. De tollenaar in de tempel gaat rechtvaardig naar huis. Niet omdat hij rechtvaardige daden heeft gedaan die zijn positie voor God zouden veranderen, maar omdat God hem in de rechte verhouding met zichzelf heeft gesteld. Hoe komt dat, dat de positie van de zondaar voor God verandert? Wel, omdat je door de rechtvaardiging, zegt Owen, deel krijgt aan de volkomen gerechtigheid van Christus. En hoe dat gaat, dat is wel even belangrijk dat we dat helder hebben. Want dat was een van de inleidingsvragen waarmee ik begon. Hoe zit het nou met die verhouding tussen rechtvaardiging en eenheid met Christus? Nou, dan zie je bij Owen dat Owen de rechtvaardiging zeer nauw verbindt aan de gemeenschap met Christus. Rechtvaardiging is geen steriel afstandelijk gebeuren, zoals tegenstanders van de imputatieleer nog wel eens beweren. Maar rechtvaardiging is een gevolg van je vereniging met Christus. En hier speelt met name Owens verbondsleer een belangrijke rol. En net zoals Adams zonde allen toegerekend wordt vanwege het scheppingsverbond of het verbond der werken waar alle mensen in betrokken zijn, zo delen de gelovigen ook in de gerechtigheid van Christus, krachtens het verbond der genade waar zij in participeren. Rechtvaardiging is dus een van de vormen van genade waaraan je in gemeenschap met Christus deel hebt, stelt hij in Communion with God. Christus, de borg van het nieuwe verbond, vertegenwoordigt de gelovigen bij God en neemt als hoge priester hun zonde op zich. Die gerechtigheid van de Heer Jezus is gebaseerd op het totaal van zijn gehoorzaamheid. Zowel zijn leven als zijn lijden. Of zoals ze in het Engels zo mooi zeggen, his doing and his dying. Zijn leven en zijn lijden. He, Christus, als middelaar van het genadeverbond, als laatste Adam, draagt de doodstraf voor Adams verbondsbreuk en vervult de wet die Adam en wij niet vervuld hebben. En zo kon het genadeverbond geopend worden voor zondaren. Owen benadrukt dat de gerechtigheid die de gelovige ontvangt in de gemeenschap met Christus een vreemde gerechtigheid is. Hè? Waarbij de Heer Jezus zijn gerechtigheid hem eigen was, inherent, zegt hij. Bij de gelovige is het altijd een toegerekende of een geïmputeerde gerechtigheid. We are righteous, zegt hij, with his righteousness. We zijn rechtvaardig met zijn, door zijn gerechtigheid. En ik zei al, deze gerechtigheid is dus gebaseerd op de passieve en de actieve gehoorzaamheid van Christus. Met passief bedoelen we wat Christus ondergaan heeft aan het kruis. En met actief bedoelen we wat hij gedaan heeft, zijn gehoorzame leven, zijn vervulling van de wet. Owen vat de toerekening van Christus' gerechtigheid tweeledig op. Hij zegt, aan de ene kant is het de toerekening van Christus' gerechtigheid, en aan de andere kant is het de niet-toerekening van onze ongerechtigheden. En dus rechtvaardiging betekent dus enerzijds vergeving van je zonden. Je zonden worden je niet toegerekend. Anderzijds, en dit is heel belangrijk, betekent het ontvangen van een rechtvaardige status. Hè, omdat de vreemde gerechtigheid van Christus je wordt toegerekend. En Owen zegt, deze twee elementen mag je niet scheiden. Hij gebruikt daarbij het voorbeeld van de hoge priester Jozua in het boek Zacharia 3, hè, als illustratie. Hè, zoals dat vuile kleed bij Jozua wordt afgenomen, zo neemt God ook onze schuld af, onze vuile klederen. En dat is de vergeving, de zonden die niet worden toegerekend. Maar er is meer nodig, we moeten ook rechtvaardig zijn. Dus moet niet alleen maar een mantel uitgedaan worden, je vuile kleren, je zondige bestaan, er moet ook een mantel aangedaan worden. Hè, de klederen van het heil, de mantel van de gerechtigheid, Jesaja 61. Dat is die dubbele kant, niet toerekening van de zonde en tegelijkertijd hè, de toerekening van de volkomen gerechtigheid van Christus. Nou, dat thema van de imputatie, de toerekening van Christus' gerechtigheid, was in Owens dagen een twistpunt. Owen klaagt erover dat niks zo belasterd en veracht wordt als de leer van de imputatie. Waarom was dat? Waarom die twist daarover? Wel, tegenstanders menen dat de imputatieleer gevaarlijk is. Omdat dit de noodzaak van persoonlijke gehoorzaamheid, persoonlijke gerechtigheid en goede werken in gevaar zou brengen. En tot antinomisme en libertinisme zou leiden. Immers, hè, als het toch al goed zit, omdat toch al de volkomen gerechtigheid van Christus mij is toegerekend, waarom zou ik dan nog zelf nog goede werken moeten doen? Dat is het dilemma. Binnen de Engelse kerk, de Church of England, was een stroming ontstaan die betiteld wordt als de Carolinische theologen. Zij stonden onder invloed van het uit Nederland overgewaaide Arminianisme. En in deze visie is rechtvaardiging niet alleen maar een statusverandering van de gelovigen, maar het omhelst ook diens transformatie. Dus niet alleen de toegerekende gerechtigheid van Christus is nodig om gerechtvaardigd te worden, maar ook je gehoorzaamheid, de gehoorzaamheid van de gelovigen. Onder het nieuwe verbond, u hoort hier Baxter in terug, onder het nieuwe verbond accepteert God het geloof, het berouw en de heiliging van de gelovigen als medebepalend, als constitutief voor je rechtvaardiging. Dat is een beetje grote lijnen, weet Van Valen veel beter dan ik denk, maar hè, de grote lijnen, de positie van Baxter waar Owen zich tegen verzette. Vandaar dat er Owen zoveel aan gelegen is om de imputatieleer uit de doeken te doen. Hij zegt zelfs hè, dat de imputatieleer een geloofsartikel is waarmee de kerk staat of valt. Daarbij maakt hij overigens in dit verband de milde opmerking bij dat men werkelijk gered kan zijn door de genade die men leerstellig ontkent. En dat men gerechtvaardigd kan zijn door de toerekening van de gerechtigheid van Christus, terwijl men ontkent dat deze toegerekend wordt. Dat is wel een verrassend milde uitspraak. Nou, ik denk dat dat voor iemand als Baxter zelf geldt natuurlijk. Weinig voor ons qua godsvrezen en vruchtbaarheid in de pastorale bediening de schaduw van Baxter kunnen staan, maar op dit punt dwaalde hij fundamenteel. Ga naar mijn laatste punt. Ik zei het net al, hè? Is de leer van de toerekening van de gerechtigheid van Christus, vormt dat geen gevaar voor een heilig leven? En maakt de toerekening van de gehoorzaamheid van Christus mijn gehoorzaamheid als gelovige feitelijk niet overbodig? Waarbij Owen erop wijst dat dit verwijt ook al tegen Paulus werd ingebracht. Romeinen 6, zullen wij dan zondigen of dat de genade te meerder wordt? Wie echter de rechtvaardiging door het geloof, door de toerekening van Christus gerechtigheid leert, is daarom nog geen antinomiaan. Owen stelt dan ook nadrukkelijk dat het geloof dat rechtvaardigt alleen wordt gevonden bij hen die deelgenoten van de Heilige Geest gemaakt zijn en wiens natuur vernieuwd is. Christus verenigt zich niet met mensen met de bedoeling dat ze onrein en goddeloos zullen blijven. We are justified by faith alone, but not by a faith that is alone. We worden gerechtvaardigd door het geloof alleen, maar dat geloof is nooit alleen. Daar hoort heiliging en vernieuwing bij. Er is dus geen tegenspraak tussen Paulus en Jacobus, volgens Owen. Wat apostel Jacobus verwerpt is een doodgeloof, een geloof dat geen vrucht draagt. Maar dat is niet het geloof wat God werkt. Want God beoogt niet alleen onze vrijspraak, maar ook altijd onze vernieuwing. Ik citeer Owen. Op hetzelfde moment waarop iemand verenigd is met Christus, en door dezelfde daad waardoor hij zo met Christus verenigd is, is hij werkelijk gezuiverd en geheiligd. Want waar de geest van Christus is, daar is vrijheid en zuiverheid en heiligheid. Dus goede werken en gehoorzaamheid zijn noodzakelijk. Al zijn ze niet de basis, niet de dragende grond van de rechtvaardiging. Geloof en gehoorzaamheid moet je onderscheiden, maar nooit scheiden. Rechtvaardiging en heiliging horen bij elkaar. Wie gemeenschap heeft met Christus, heeft niet alleen maar deel aan de weldaad van de rechtvaardiging, maar betekent ook dat je deel hebt aan de genade van de heiliging. Daarbij moet wel de aantekening gemaakt worden dat de rechtvaardiging altijd de heiliging vooraf gaat. En in die zin ook prioriteit heeft. De gelovige wordt geheiligd omdat hij is gerechtvaardigd. En niet andersom. Dat is belangrijk wel. Met name voor de heilszekerheid. Deze prioriteit van de rechtvaardiging ten opzichte van de heiliging zorgt ervoor dat het forensisch karakter van de rechtvaardiging onderscheiden blijft van het transformatieve karakter van de heiliging. En het waakt ervoor deze twee te verwarren, of onze goede werken de basis te maken van onze rechtvaardige status bij God. Owen heeft veel last gehad van de beschuldiging van antinomisme, met name door Baxter. Dat verwijt is absoluut niet terecht. Owen is niet bezweken voor de verleiding om de rechtvaardiging zo te benadrukken dat het ten koste gaat van de heiliging, zoals dat wel het geval was bij de antinomianen. Omdat Owen, trouwens net als Calvijn, de heiliging verbindt aan de unio cum Christo, aan de vereniging met Christus, en de goede werken ziet als bewijs van een levend geloof, heeft Owens visie op de toerekening van Christus gerechtigheid hem geen antinomiaan gemaakt. Ja, hij legt volop nadruk op de vernieuwing van de gelovigen en de noodzaak van goede werken. Want rechtvaardiging en heiliging zijn beiden weldaden van het genadeverbond. Onze gemeenschap met Christus, zegt Owen, is gericht op de heiliging van het leven en de groei in de gelijkvormigheid aan Christus. Met een mooie woordspeling. He makes us not only accepted, but also acceptable. Niet alleen aanvaard, maar ook aanvaardbaar. He does not only purchase love for his saints, but also makes them lovely. Hij maakt ze liefelijk in Gods oog, door hen te vernieuwen naar het beeld van zijn zoon. En dat kom ik bij mijn laatste puntje. Heilig leven door te zien op Jezus. Wat ik nu ga zeggen is misschien wel het belangrijkste van mijn verhaal. Ook in de heiliging valt op hoezeer Owen geconcentreerd is op de persoon van Christus. Ja, want heiliging is net als rechtvaardiging een vorm van de gemeenschap met Christus. En heel belangrijk hierbij is het zien op Jezus. Voor Owen is het gelovig zien op Christus een belangrijk onderdeel van het christelijk leven. Owen baseert zich hierbij op de woorden van de apostel Paulus in de 2e Korinthebrief, hoofdstuk 3 en 4. En wij allen, met ongedekt aangezicht, de heerlijkheid des Heren als in een spiegel aanschouwende, worden naar datzelfde beeld veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heren geest. En 2 Korinthe 4, vers 6, want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting van de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Ik citeer Owen. Niemand zal na dit leven ooit de heerlijkheid van Christus zien door aanschouwen, die het niet in zekere mate ziet door het geloof hier in deze wereld. Wij kunnen alleen Christus in de hemel aanschouwen als wij hier op aarde hem in zekere mate door het geloof hebben leren aanschouwen. Voor Owen is er geen kennis van God mogelijk buiten de persoon van Christus om. Want Christus, die God en mens is, is degene die ons de heerlijkheid van God in menselijke gedaante toont. U weet allemaal, de heerlijkheid van God is voor ons stervelingen onzichtbaar, onbenaderbaar, ontoegankelijk. Maar in Christus is de heerlijkheid van God voor ons toegankelijk geworden. En zoals Johannes zegt, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En essentieel voor een gelovige is dat hij zich voortdurend concentreert op de heerlijkheid van Christus. U weet misschien wel, Owen heeft vlak voor zijn dood een boek geschreven met meditaties over de heerlijkheid van Christus. Meditations upon the glory of Christ. Persoonlijk vind ik dat het allermooiste en rijkste wat Owen geschreven heeft. Als u ooit met Owen wil beginnen, dan zou ik zeggen, begin daar. Boek over de meditaties over de heerlijkheid van Christus. Uit alles merk je dat hier een man aan het woord was die beoefende wat hij schreef, voor wie Christus werkelijk zijn leven was. Christus die ons leven is. Die heerlijkheid van Christus is natuurlijk niet direct voor ons toegankelijk. Christus is thans niet meer op de aarde. Hij is verheerlijkt. Hij is aan Gods rechterhand. Toch, zegt Owen, kunnen wij de heerlijkheid van Christus ontdekken. Die wordt namelijk weerspiegeld in het woord, in de schrift. De schrift is de spiegel die ons Christus toont. Dus Christusmeditatie is mediteren over Christus zoals hij ons geopenbaard wordt in het woord van God. En waar het Owen om gaat, is dat zoals straks in de hemel alleen Christus centraal zal staan, dat reeds nu hier op aarde het geval moet zijn bij de gelovigen. Hij moet het middelpunt van ons geloof, verlangen en liefde zijn. De hemel begint dus niet pas straks. De hemel begint op aarde. De voorbereiding op de hemel begint hier op aarde. Het zien op Jezus is niet alleen maar belangrijk als voorbereiding op de hemel. Owen zegt, dit is ook belangrijk voor onze heiliging. Want het zien op Christus heeft twee effecten. Het zorgt ervoor dat je voortdurend gereinigd wordt van zonde. En het zorgt ook voor groei in de gelijkvormigheid aan de Heer Jezus Christus. Door het zien op Jezus worden we nu al getransformeerd. De heerlijkheid des Heren aanschouwend als in een spiegel worden naar dat beeld veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid worden de gelovigen veranderd naar het beeld van Christus. En daar zit dus groei in, daar zit progressie in. Gelovigen moeten dus tijd vrijmaken om zich nu al te oefenen in wat ze straks tot in alle eeuwigheid zullen doen. En Owen is ervan overtuigd dat dat ook een transformerende, een vernieuwende werking zal hebben op de gelovigen. Waar je het meest mee bezig bent, wat je het meest bezet houdt, dat zal je ook het meest vormen. En dus het heeft ook een praktisch nut. Het zien op Jezus zal je handel en wandel beïnvloeden. Het reinigt van de zondesmet. En het maakt ons meer en meer gelijkvormig aan de Here. En dat was John Owens grootste verlangen. Ik citeer, ik ga afronden. Met een prachtig citaat waarmee hem in zijn hart kijkt. Het is mijn hartsverlangen voor God. En het belangrijkste doel van mijn leven. In de weg waarin de goede voorzienigheid van God mij geplaatst heeft. Dat de doding van de zonde en algehele heiligheid bevorderd mag worden in mijn eigen en in de harten en wegen van anderen. Tot eer van God. Wie zo leeft, hoeft niet te twijfelen dat hij de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus zal aanschouwen. Op de dag dat John Owen stierf, kwam een vriend hem vertellen dat zijn laatste boek, het boek wat ik net noemde, het boek over de heerlijkheid van Christus, ter pesse was gegaan. Waarbij Owen de volgende woorden sprak. Broeder, ik ben blij dat te horen dat mijn boek uit is. Maar de lang verwachte dag is eindelijk gekomen waarin ik die heerlijkheid op een andere wijze zal zien dan ik ooit gedaan heb of in staat was te doen in deze wereld. Toen werd het voor hem waar. Ik zal ontwaakt, uw lof ontvouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Gaan afronden. Dat heeft de aarde ook wel zal doen, hè? Deze woorden. Maar ik wil toch nog heel even terug naar het begin. Ik ben begonnen met de bewering van verschillende onderzoekers dat er in onze gereformeerde traditie een spanning zou bestaan tussen rechtvaardiging en gemeenschap, vereniging met Christus. Nou, ik hoop dat ik u heb aan kunnen tonen voor wie dat ook opgaat, in elk geval niet voor John Owen. En net als Calvijn ziet hij rechtvaardiging en vernieuwing als aspecten van de vereniging met Christus. Je zou kunnen zeggen, zo weet hij het juridische op een hele natuurlijke manier te verbinden met de organische levensverbinding tussen Christus en de gelovigen. En daarbij speelt de gereformeerde verbondstheologie een belangrijke rol. Mijn studie volgend jaar uitkomt, hoop ik daar ook verder op in te gaan. Rechtvaardiging en vernieuwing zijn weldaden van het genadeverbond die Christus voor zijn kinderen verworven heeft en die hij door zijn geest realiseert en effectueert. Waarmee ik wil zeggen dat een benadering vanuit het verbond de sleutel is om zowel het forensische als het effectieve, zowel het legale als het relationele, zowel het individuele als het collectieve van rechtvaardiging en vereniging met Christus bijeen te houden. Owen vormt hier een krachtig bewijs van. He, door zijn benadering vanuit het verbond weet hij eeuwigheid en tijd, heilsgeschiedenis en heilsorde, christologie en soteriologie, rechtvaardiging en heiliging aan elkaar te verbinden. En daarmee heeft hij aangetoond dat het verbond de sleutel is om de vermeende dichotomie tussen rechtvaardiging en participatie in Christus te overbruggen. Wat aantoont hoe actueel nog steeds de gereformeerde verbondstheologie is. Ik heb gezegd.